Welkom bij Radio Maria.
Een zwerver voor God. Radio Maria neemt u mee in het leven van priester István Rogozi. Wij kunnen niet zwijgen. Alle eer en dank aan God die dit alles heeft mogelijk gemaakt. U vertelt door Mark van Horik en Jos de Kok.
István Rogozi komt een poperingen aan bij deken kanunik Richard Vervaeke op het feest van de apostelen Petrus en Paulus van 29 juni 1933 om 10 uur 's avonds na een zware tocht van 15 dagen. De goddelijke voorzienigheid waarop hij gans zijn leven zo oprekende maakte dat diezelfde avond de bisschop van Brugge, Monseigneur Lamirois, er op bezoek is. En ook de zuster van de deken, aangesproken als juffrouw, en de huishoudster, Maria Nanny, zijn overgelukkig hun pleegzoon na jaren terug te mogen zien. En zo begon István school te lopen in het Don Bosco College te Kortrijk en het Stanislas College te Poperingen. Door zijn kleine gestalte viel het niet te veel op dat hij 6 jaar ouder was dan zijn medestudenten. Een lange weg startte naar het priesterschap.
Een jaar was voorbijgegaan sinds mijn aankomst in Vlaanderen. Ik had bij de kanuniek deken een echt tehuis gevonden en samen gingen we dikwijls wandelen. En de deken leerde mij hoe ik de woorden in het Nederlands moest uitspreken. 'S avonds was er nog les in grammatica en meteen dicteerde hij me passages uit de Heilige Schrift. Als gewezen principaal van het college was hij een uitstekende lesgever en opvoeder. Na veel aandringen vond hij voor mij een plaats in het Don Bosco Instituut in Kortrijk, in de afdeling late roepingen. De zuster van de deken en zijn huishoudster zorgden voor heel mijn uitzet, want nu zou ik intern moeten zijn. Op 8 september, het feest van Maria's geboorte, reden we per auto naar Don Bosco en de kanunik vergezelde me persoonlijk. Meteen gaf hij me nog veel goede raad. Het leven als intern was voor mij heel ongewoon. Maar de vriendelijke Salesianen en de manier waarop Vlaamse en Waalse jongens me in hun midden opnamen, zorgden ervoor dat ik er me gauw thuis voelde. De studietijd was flink gevuld. Eerst Nederlands, Latijn en Grieks. Want een begrip van deze talen was in die tijd een voorwaarde voor priesterstudies. Daarbij kwam dan ook nog Frans, Engels en Duits. Het vroeg veel inspanning om gelijke tred te kunnen houden met de anderen. Maar toen ik met kerstmis terug mocht naar Poperingen, gaf de directeur me een brief mee waarin hij zijn tevredenheid uitdrukte over mijn inspanningen. Moeder schreef in een lange brief het relaas over de toestand thuis. Angstwekkend was het. Daarom besloot ik aan mijn ouders en mijn beide broers wat hulp te bieden. De oplossing zou zijn iets te schrijven en uit te geven. Ik had immers een heel verhaal over mijn tocht naar Vlaanderen, als dat maar wat geld kon opbrengen voor hen. Ik besteedde er al mijn vrije tijd aan, want het was meteen een goede oefening voor mijn kennis van het Nederlands. Mijn opstellen op het college waren over het algemeen goed. En zo herinner ik er mij een dat heel wat hilariteit verwekt had toen de leraar het voorlas in de klas. De titel voor ons opstel was Gans alleen langs de Leie. Wat de Leie was, wist ik al. Ik Ik had er ze al meermalen gezien. Maar die gans viel me tegen. Ik zocht even in mijn woordenboek en jawel, daar stond het. O maar, ganzen had ik in mijn land in overvloed gezien. Ze werden er gekweekt voor de lekkere ganzenlever. Toch vond ik het een iets wat vreemd onderwerp. Een gans die zomaar alleen langs de leien loopt. Wat denkt zo'n gans dan? Zal ik nog een beetje zwemmen? Of loop ik liever nog wat tot aan de volgende vlasboot? Ginder. Maar mijn pootjes worden moe. Ik ga toch maar te water. Waar stroomt dat water heen? Het is altijd in beweging. Misschien loopt het wel naar de Donau. En dan passeert het door Budapest. Waterdruppelkens, doe ze de groeten thuis. Het heeft me toen erg verbaasd dat zij het opstel zo origineel vonden. Maar sindsdien weet ik wel beter. Intussen vergat ik ook mijn belofte niet aan Imi en Latsi om ze eveneens te helpen om in Vlaanderen te geraken. Maar op dat moment had ik alleen maar mijn gebed als mogelijkheid. In de vakantie zocht ik naar relaties die me konden helpen in die grote taak. Aan de deken, die de kosten voor mijn studies op zich genomen had, kon ik geen andere lasten meer vragen. Na enige tijd echter vond ik meerdere mensen die graag een inspanning deden om Imi naar Vlaanderen te laten komen. Groothartige weldoeners, die niet alleen de reiskosten, maar ook het nodige leergeld samenbrachten. Maar gemakkelijk ging dat toch niet. Briefwisseling, bezoeken, zorgen naast mijn studies, die ik ter harte moest nemen. En daarbij ook het werk aan mijn boek, dat ik met moed had aangevat. Wat was ik dan ook gelukkig toen ik na een jaar, in 1934, Imi in het station te Brussel kon omhelzen. We hadden elkaar heel veel te vertellen, terwijl Imi moeders eigen gebak uitpakte. De brief van Latsi las ik met ogen vol tranen. Hij drukte zijn fierheid en blijheid uit, omdat we nu samen de weg verder konden gaan naar ons levensdoel. Hij zou nog geduldig wachten om later bij ons te kunnen aansluiten. Het leven in Don Bosco werd voortaan heel wat plezanter, nu we samen waren. Voor Imi echter was het niet gemakkelijk. De taal moest hij helemaal opnieuw leren. Maar hij was een wakkere en handige jongen. In een missiekermis en tentoonstelling behaalde hij heel wat succes en de opbrengst ging naar de missionarissen. Imi trad in die kermis op als goochelaar. In een donkere kamer deed hij een geraamte dansen op de muziek. En opschriften kondigden aan het gruwelijk dansend geraamte. Talloze bezoekers verdrongen zich voor die donkere kamer om dat lugubere schouwspel te zien. Ikzelf stond aan de kassa en trok roepend de aandacht van de voorbijgangers. Onze kleine show had een reuze succes en daarmee groeide Imi's prestige aanmerkelijk op school. De wegen van de voorzienigheid zijn wonderbaar. Ik was graag in het instituut gebleven en bij de Salesianen ingetreden, maar Imi had de droom om missionaris te worden. Intussen zochten we steeds maar hoe we ook Latsi in Vlaanderen konden krijgen, om dan later als diocesane priesters naar Hongarije terug te keren. Dat zou dan ons missieterrein zijn. Ik had er nog niet veel over nagedacht, maar Imi opperde dat idee dat we daartoe beter in een diocesaan college zouden zijn. Toen we na dit schooljaar met ons voorstel bij de kanunik kwamen en vroegen om in het college van Poperingen verder te studeren, was hij tot onze grote verbazing het daar volkomen mee eens. Dan hoefden we geen intern meer te zijn. In de dekenij was plaats genoeg en de zuster en huishoudster van de deken waren ook zeer verheugd over deze regeling. Met een dankbaar hart namen we afscheid van Don Bosco en verhuisden naar het Sint-Stanislas-college in Poperingen. In het begin was de aanpassing wat moeilijk, want we waren beiden ouder dan onze medestudenten. Maar al spoedig werden wij door die Vlaamse jongens met sympathie aanvaard. Ze hielpen ons waar ze konden.
Beide broers vervolgden dus hun middelbaar aan het Sint-Stanislas-college te Poperingen. Istvaan is al 20 jaar oud. Wat Stefan opvalt is dat er geen sport op het leerprogramma staat, wat in Hongarije wel zeer belangrijk was. Stefan bezat een soort Hongaars getuigschrift van turnleraar en Imi was zowat de doe-het-zelver geweest bij de scouts en beiden stelden de directeur voor om turnles te geven. En dat had succes, met de spontane hulp van de leraars. Maar het bleef daar niet bij en zij stampten een voetbalploeg uit de grond op de weide achter het college. Maar ook de studies vlotten goed en zo konden de broers zelfs een jaar overslaan. In augustus 1935, op uitnodiging van monseigneur vicaris Mailleux, een vriend van deken Vervaken, ontmoeten we Istvaan en Imi in Lourdes.
Het waren hemelse dagen in dat genade oord. De trein was haast 3 dagen op weg, maar we konden onze tijd goed doorbrengen met bidden en met het land te bewonderen. In Lourdes zelf mochten Imi en ik zelf de bedevaartsvlag dragen bij elke plechtigheid, en dat was een grote eer. Zo konden wij ook altijd aan de kop van elke stoet gaan en hadden we de mooiste plaatsen. Het was ontroerend om op de esplanade de massa zieken te zien en te horen meebidden. Jezus, Zoon van David, ontferm u over ons. Heer, maak dat ik zie. Heer, maak dat ik hore. Heer, maak dat ik ga. Heer, spreek slechts 1 woord en ik zal gezond zijn. Zo gingen die aanroepingen maar door, terwijl een bisschop met het heilig sacrament al de zieken ging zegenen. We vernamen dat er een blindgeboren jongetje was, die hoorde dat de bisschop voorbijging en die wenend uitriep: Blijf staan, Jezus, ik zal zeggen aan je moeder dat je me niet genezen hebt. Hierop keerde de bisschop op zijn stappen terug en zegende het kind opnieuw. Later vertelde men dat het van zijn blindheid genezen was. Maar dat hebben we niet gezien. Indrukwekkend ook was 's avonds de kaarsenprocessie. Een grote massa mensen met kaarsjes en allemaal zingend in een lange stoet. Op het einde het credo, het Salve Regina en de zegen van alle aanwezige bisschoppen. Iedere morgen stond ik vroeg op en spoedde me naar de grot onder het witte Mariabeeld. Op dit uur was het er zo rustig en kon men in stilte bidden. In het licht van de kaarsentoren zei ik aan Maria dat de weg naar het priesterschap mij zo lang scheen. Ik vroeg haar hulp en beloofde haar een mooi geschenk indien ik met haar hulp mocht priester worden. Ik had er toen zelf geen idee van wat dat geschenk zou zijn en wanneer ik die belofte zou kunnen uitvoeren. Maar ik vertrouwde er wel op dat zij zou verhoren en helpen.
Tijdens deze bedevaart maakten Istvaan en Imi kennis met juffrouw Helena van Robbe uit Oost-Rozebeke, die ook een van hun grote weldoeners werd. Haar huis werd voor hen hun tweede woonst in Vlaanderen. Reeds 2 jaar waren de broers weg van huis en verlangden nu toch hun ouders en broer Laci terug te zien. En juffrouw Helena beloofde hen tussen te komen in de reiskosten. Maar Imi en Istvan beslisten per fiets te reizen. En zoals zij schrijft, viel juffrouw Helena, toen zij het vernam, met tranen in de ogen, bijna flauw. Het geld die ze wou schenken, wilden de jongens als geschenk aan hun ouders geven. Toen dit te horen kwam in Poperingen en omgeving, werden ze trouwens van alle kanten gesteund, ook financieel. En zo in 1936, tijdens de zomervakantie, komen Istvan en Imi na een fietstocht van 9 dagen aan in Budapest. Het werd een zeer hartelijk weerzien. Maar het doel van de reis was ook om te weten of de oudste broer, Laci, nog de intentie had om naar Vlaanderen te komen om aan zijn kloosterroeping te kunnen beantwoorden. Na een terugreis van 10 dagen belden ze terug aan bij deken Vervaken in Poperingen.
De volgende morgen kwam de deken mij wekken. Stefan, kom vlug de mis dienen. Ik heb je erg gemist. Ik was vlug klaar en terwijl we naar de kerk gingen, zei hij verder: ik heb er mij het hoofd over gebroken. Waarom jullie zulk een fietstocht van 3000 kilometer ondernomen hebt. Overigens zie ik wel dat het jullie geen nadeel gedaan heeft. Meneer de kanunik, na 3 jaar verlangde ik hevig om moeder eens terug te zien. Maar de voornaamste reden van onze reis was eigenlijk onze oudste broer Laci. Ik hou zeer veel van hem. Hij heeft me vaak gezegd dat hij priester wilde worden. Ik heb hem mijn volle steun beloofd, als ik eens in België zou zijn. Nu wou ik me thuis ervan overtuigen of hij nog diezelfde weg wilde kiezen. Hij zei me nu dat hij als kloosterling of missionaris de roepstem van de Heer wilde volgen. Intussen hadden we de kerk bereikt. De kanunik bleef staan, in gedachten verzonken. Kijk eens, Stefan, ik ben nu dicht bij de 80 en ik denk eraan om volgend jaar mij als zielenherder uit het parochieleven terug te trekken. Veel middelen om te helpen heb ik niet, maar je vertelde dat Laci kloosterling zou willen worden. Hier dichtbij in West-Vleteren is een trappistenklooster. De abt is een goede vriend van mij. Hij zal zeker helpen en deze namiddag gaan we hem opzoeken. Zo gebeurde het ook. Vader abt ontving ons uiterst vriendelijk. Hij kende me al, want ik had dikwijls de abdij bezocht. Hoe oud is je broer Laci? 25, antwoordde ik. Hij is geboren in 1911. In ons klooster zijn de meeste monniken ouder. Doch in Westmalle, in onze grootste abdij, zal men hem ongetwijfeld met veel liefde ontvangen. Hoe heet je broer precies? Ladislaus, maar wij noemen hem Laci. Dat is goed, Stefan. Ik schrijf vandaag nog om voor Ladislaus ten beste te spreken. Dankbaar kuste ik de hand van vader abt, die meteen trappistenbier en kaas liet aanrukken. 'S avonds schreven we een lange brief naar Laci om te zeggen welke documenten hij allemaal in orde moest brengen. Er kwam heel vlug een antwoord, dat hij met grote vreugde zich aan het voorbereiden was om in september naar België te komen. Hij vroeg ons een uitnodigingsbrief vanwege het klooster te zenden, want op dat ogenblik heerste er spanning in Europa en het Belgisch consulaat gaf niet zo gemakkelijk een visum. De goede juffrouw Helena schonk het reisgeld en zo werd ook dit probleem opgelost. Latsi kwam begin september te Brussel aan en het weerzien was ontroerend. Van moeder ontving ik een brief. Ze was ongerust en vroeg ons goed over Latsi te waken. De laatste tijd was hij veel ziek geweest. En het viel me op hoe mager en bleek hij eruit zag. De gedachte dat hij bij de trappisten gezonde voeding zou krijgen, stelde me enigszins gerust. We reisden naar de abdij van Westmalle, waar we met open armen ontvangen werden. En de abt riep een jonge monnik. Dit is pater Bonaventura, die de begeleider van Ladislau zal zijn. Hij zal hem ook eerst Nederlands moeten leren. Welke talen kent hij? Vroeg pater Bonaventura. Hongaars natuurlijk, en wat Duits. Maar hij is verstandig en had altijd goede uitslagen. Pater Bonaventura gidste ons naar het gastenverblijf. Een eenvoudige kamer, bed, tafeltje, lavabo en bidbank. Het venster gaf uitzicht op de tuin bij de kerk. We namen afscheid van Latsi, die al zijn reiskoffer aan het uitpakken was. Terwijl pater Bonaventura ons tot aan de poort vergezelde, wees ik hem op de zwakke gezondheid van mijn broer. Wees gerust, Stefan. Wij hebben een confrater die geneesheer is. Die zal hem wel grondig onderzoeken. En met de goede boslucht en de gezonde voeding zal hij vroeg bijkomen. Ik dankte hem hartelijk en met toch wat onrust in het hart ging ik even de kerk binnen. De olielamp waakte bij het tabernakel en bij het Mariabeeld vond ik vertrouwen. Latsi schreef elke week een uitgebreid relaas, maar hij gewaagde niet over zijn gezondheid en dat maakte ons enigszins ongerust. Met Imi wou ik hem zo gauw mogelijk gaan bezoeken.
Zo bezochten István en Imi hun broer Latsi een tweetal maand later in november in de abdij van Westmalle, een fietstocht van een goede 160 kilometer. Het geld voor een trein spaarden ze liever uit voor hun arme ouders. Ze ontmoeten er een gelukkige Latsi, iets bijgekomen, maar toch wat opgezwollen in zijn gelaat. Pater Bonaventura lichtte hun in dat de arts nierproblemen had vastgesteld en dat de prognose niet goed was. Met een zwaar hart keerden de broers terug naar Poperingen. En inderdaad, rond Pasen komt het bericht dat het met Latsi niet goed gaat. De deken laat hem overbrengen. Na een grondig onderzoek in het hospitaal van Poperingen valt de toestand nog mee en met de gepaste medicatie knapt hij terug wat op en kan zelfs fietstochten meemaken en kennis maken met de vele Vlaamse weldoeners. Maar toch volgt snel een opname. De nieren werken niet meer.
We konden alleen nog bidden en hopen. De zusters verzorgden Latsi dag en nacht met veel toewijding. En we baden zeer veel voor hem. En de deken bracht hem elke morgen de heilige communie. Latsi wist de hachelijkheid van zijn toestand. En toch klaagde hij nooit, maar vertrouwde alles toe aan de goddelijke voorzienigheid. Hij was er zich goed van bewust dat hij wel nooit priester zou worden. En daarom vroeg hij me om dubbel priester te zijn in zijn plaats. Hij zou helpen vanuit de hemel. Hij dicteerde een brief voor moeder, een afscheidsbrief, waarin hij haar troostte met een terugzien hierboven. Zijn toestand verergerde met de dag. En op een vroege vrijdagmorgen kwam mijn zuster ons zeggen dat Lazzi stervende was. En zo vlug we konden, liepen we naar het hospitaal. De deur van zijn kamer stond open en verscheidene zusters knielden biddend rond het bed. Er brandde een gewijde kaars op het nachttafeltje. Spreken kon Lazzi niet meer, maar hij herkende ons nog. Zijn grote ogen vol tranen waren op ons gericht. Ik boog me voorover om hem te omarmen. En ook Imi deed dat. We konden niet praten, alleen maar wenen. De deken bracht hem het sacrament ter zieken. Samen baden we de gebeden van de stervenden, totdat hij zachtjes, als een kaars, uitdoofde. Stefaan, zei de goede deken, Lazzi is voor altijd bij de Heer. Hij gaf de dierbare dode een laatste kruisje en ik kuste hem. Na de begrafenisdienst in de parochiekerk, waarin vele vrienden aanwezig waren, werd hij naar zijn laatste rustplaats gebracht. De studenten van het college vormden twee hagen. Ik volgde met Imi de kist die met bloemen en kransen was bedekt. Ook de paterstrappisten waren vertegenwoordigd. Het stoffelijk overschot werd bijgezet in de familiekelder van de kanunik, waarin reeds zijn broer en zuster begraven lagen. In de marmerplaats stond gegrift Ladislaus de Götzi, Hongaarse priesterstudent, 1911 tot 1937. Hier rust hij in vrede.
In augustus 1938 fietsten István en Imi terug naar Boedapest. Ze bezochten hun vader, opgenomen in een sanatorium aan het Balatonmeer. Hij had het zeer moeilijk met de dood van zijn oudste zoon Lazzi, zijn lievelingszoon. Het jaar erop, in 1939, reisden beide broers, maar dan per trein, nog eens naar Boedapest. De tijden waren zeer onrustig, vooral in Duitsland, dat zich voorbereidde op de oorlog. Het werd een hard en ontroerend afscheid, vooral van hun vader, die ze trouwens niet meer zouden terugzien. István en Imi kunnen nog in extremis terugkeren naar Vlaanderen op de dag dat er een verdrag tussen Duitsland en Hongarije wordt ondertekend en waardoor al de volgende dag geen Hongaar nog het land uit mocht. Maar er volgde nog een ontgoocheling voor István bij zijn terugkomst in Poperingen.
Mijn tweede grote teleurstelling kwam toen we terug aankwamen in Poperingen. Imi vertelde mij zonder omwegen dat hij onmiddellijk naar Hongarije terug moest voor zijn militaire dienst. Zijn oproepingsbevel had hij thuis ontvangen en op 1 september moest hij binnen zijn. Hij had het natuurlijk wel geweten voor onze terugreis, maar om me niet alleen de tocht te laten maken en ook wel om van al zijn weldoeners in Vlaanderen nog afscheid te kunnen nemen, had hij gezwegen en was hij terug meegekomen. Kijk, Pietieu, als ik niet terugga, aanzien ze mij als deserteur. Bovendien weet je dat moeder alleen is. Je hebt zelf gezien hoe onze vader gesteld is. Mijn plaats is nu naast moeder. Maar Imi, en je priesterroeping dan? Vroeg ik. Ja, dat laat ik over aan de voorzienigheid. En nu was ik plots heel alleen. Ze waren beide heen gegaan. De ene naar het vaderhuis, de andere naar zijn vaderland.